Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Pieter Vos. Hoogleraar ethiek en geestelijke verzorging krijgsmacht aan de Protestants Theologische Universiteit. Pieter, welkom.
Dank je.
Stadsgenoot.
Ja, zeker.
Althans,
qua geboorte.
Qua geboorte, ja. Ja. Ook uit de Terneuzen afkomstig, hè?
Ja, zeker. En, dus we kennen elkaar al lang.
Zeker. Pieter, ik wil het met jou gaan hebben over oorlog. En over ethiek, rechtvaardigheid. Wat een geestelijk verzorger eigenlijk te doen staat. Dat is een zeer actueel thema. Het is ook een thema dat in de filosofie eigenlijk een langere geschiedenis heeft. Bij Plato en Aristoteles zie je al eigenlijk een vrij diepgaande reflectie op oorlog, de oorzaken van oorlog. Als je Plato's staat leest, en dan is dat echt één grote bezinning op wat er eigenlijk de eeuw daarvoor heeft plaatsgevonden. Wat er mis is gegaan met Athene en de Attisch-Delische Zeebond, dus een soort NAVO in de Griekse wereld. In dat grote conflict, 30-jarige oorlog tegen Sparta. Nou, zie je het, hoe die in de staat daar eigenlijk op reflecteert. En wat er om misgaat en wat ons te doen staat. Laten we daar ook mee beginnen. Hè? Dus dat idee van de rechtvaardige oorlog. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat het ook voor een, laten we zeggen, iemand die geestelijke verzorging zou moeten bieden. Ook een belangrijke notie is, omdat mensen met gewetensproblemen kunnen worstelen. Dus absoluut. Je komt al vanzelf eigenlijk op die vraag naar wat is dan een rechtvaardige oorlog? Ja. Hoe kijken jij vanuit jouw discipline daarnaar?
Nou, dat is natuurlijk een aangelegen thema. Als het gaat om geestelijke verzorging in de krijgsmacht, ja, dan gaat het om de geestelijke bijstand aan militairen. Waarbij vooral dat punt van het geweten cruciaal is. Hè? Dus misschien moet ik even beginnen met iets meer te vertellen over die inbedding van die geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Ja. Om dan ook eigenlijk dat perspectief van waaruit die rechtvaardige oorlog dan in beeld komt helder te hebben. Dus het is eigenlijk een hele unieke positie binnen de krijgsmacht dat je die geestelijke verzorging hebt. Ja. En dat heeft alles te maken met dat de krijgsmacht natuurlijk in zichzelf een veel eisende organisatie is. Eigenlijk, er is wel eens gesproken van een totaal organisatie, hè, waarin eigenlijk ook de privéruimte binnen die krijgsmacht getrokken wordt. Ja. Doordat je daar bij wijze van spreken 24/7 aanwezig bent als militair. Ja. In elk geval in operationele zin. Ja. Kan die staat, hè, de krijgsmacht is natuurlijk een geweldsinstrument van de staat, die kan zo'n greep doen op de individuele militair, hè, dat een totalitair karakter zou kunnen krijgen. En juist daarom krijg ik die paradoxale figuur, hè, van de geestelijke verzorging, van een ruimte waar dat geweten eigenlijk geborgd kan worden. Een vrije ruimte binnen een organisatie, ja, die natuurlijk op allerlei manieren beheerst wordt en in dienst staat van een overheid die krijgsmacht kan inzetten.
Ja, nou, dat is wel een goeie. Want voordat we dan inderdaad naar die rechtvaardige oorlog gaan, dan hebben we eerst dat fenomeen van oorlog dan maar. Hè, want ja, dat betekent natuurlijk toch voor een land, voor een volk, maar in het bijzonder voor militairen. Hè, dat er ook een toestand ontstaat waarin je plotseling, hè, een oorlog is wat anders dan een misdaad. Hè. Mm-hmm, en sommige mensen, dat is een misdaad. Nee, maar oorlog trekt jou eigenlijk als groep samen. Hè. Je handelt collectief, vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Maar wat je zegt, dat klopt natuurlijk ook meteen. Ja, dat betekent dus dat voor daar zit in totaliserende werking gaat af en uit. Want je moet gezamenlijk. En je luistert gewoon naar opdrachten. Het is niet omdat je die ander persoonlijk haat of zo. Misschien haat je het andere volk. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Jij handelt dus uit gehoorzaamheid.
Dat is natuurlijk cruciaal voor een krijgsmacht, anders kan die niet functioneren. Nee. En op een hoger niveau, als het ware, worden al afwegingen gemaakt. Hè, waarom die oorlog überhaupt of die strijd gevoerd moet worden. Ook al allemaal ethiek, zou je kunnen zeggen.
Absoluut. Hè? Daar komen we zo nog over.
Maar dit punt, hè, dus dat je toch in een bevelstructuur moet opereren. En zult moeten handelen conform wat die krijgsmacht van jou vraagt. Ja, dat is inherent aan krijgsmacht. En dan toch zeg je dan, er moet ook gewetensvrijheid zijn. Er moet een ruimte zijn waardoor die individuele militair ook tot een bepaalde afweging kan komen. Niet, hè, natuurlijk niet in het heetst van de strijd, dat is onmogelijk. Althans, ook daar speelt dat wel. Hè, want ook dan gelden ook de oorlogsconventies en is ook dat morele kompas zeer van belang.
Mm-hmm.
Maar er kan ook een bepaalde gewetensnood ontstaan bij de militair die als het ware ook ruimte moet krijgen. Ja. Dat is de gedachte geweest om die geestelijke verzorging ook te verankeren in een krijgsmacht.
Oké. Oh, is dat echt een geschiedenis?
Ja, nou, kijk,
ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk een bredere agenda hebt. Hè? Dat je ook toch, zoals de vroeger had je toch ook, nou die heb je nog steeds natuurlijk, de dominees die werkzaam zijn. Die leid jij voor een deel op. Hè? Maar dat kan een priester zijn ook. Je kan ook een humanitaire raadsman.
Die hebben we allemaal.
Ja. En dat is toch iets anders ook weer dan een psycholoog.
Zeker.
Ja, die lopen er inmiddels ook rond natuurlijk.
Ja, maatschappelijk werkers
dus,
ook.
Van alles. Dat voor een deel kan je zeggen, heeft het ook gewoon met continuïteit te maken. Gesteld, zeker vroeger denk ik. Hè, je groeit in een christelijk milieu op en je bent gewend om zondags naar de kerk te gaan. En je wil ook, als je in dienst zit of bij de krijgsmacht zit. En je bent op een missie, wil je ook iets aan die praxis doen, die rituelen doen. Dat is één onderdeel. Maar ik kan me voorstellen ook dat heel de vraag ook naar zin, naar betekenis van leven, dood, geweld. Dat die zich ook bij militairen ook op een hele bijzondere manier kan dringen. Ik schiet mensen dood. Of ik heb gezien hoe een vriend van mij om het leven kwam. Of hoe die een been is verloren. Dat is dan niet eens gewetensnood, maar eigenlijk de grote vraag. Hè?
Zeker. Nee, helemaal juist. En historisch is het ook zo. Hè? Dus omdat de krijgsmacht van jou vraagt om uitgezonden te worden. Hè? Ja. Of ingezet te worden. Ja, ben je dus van de normale geestelijke zorg, dus van een predikant of in een gemeente, of ben je verstoken. En dan gaat het dus zover dat die predikant dan zelf meegaat, of die aalmoezenier is, de katholieke term.
Ja.
Sinds de jaren 60 ook inderdaad humanistische raadsmannen. En ook andere religies zijn overigens tegenwoordig.
Ja, inmiddels dus natuurlijk dan ook de imam.
Een breed palet. Dus dat klopt. En dat heeft alles te maken met de vrijheid van godsdienst natuurlijk. Dus dat de overheid er dan in moet voorzien dat je toegang hebt tot die geestelijke leiding. En dus ook die intense vragen die betrekking hebben op wat dat met je kan doen. En wat dat betekent om deel uit te maken van de krijgsmacht en kameraden te verliezen. Of zelf handelingen te moeten verrichten die een normale burger natuurlijk niet verricht.
Nee.
Hè?
Nee, want je zit natuurlijk wel, om met Carl Jaspers te spreken, in grenssituaties.
Ja.
Het afvuren van een geweer op een medemens is niet iets wat, laten we zeggen, de gemiddelde gewone burger doet. Zowel dan zit hij in het criminele circuit.
Ja, dat moeten we heel duidelijk onderscheiden.
Maar dit is geen criminaliteit. Dit is juist de hoogste vorm van opoffering, zou je kunnen zeggen. Want je stelt jezelf ook bloot aan het gevaar.
Dat is ook zo, dus dat hoort ook bij de
meeste gevallen.
Dat hoort ook bij de professie van de militair, dat daar in dat element zit. Eigenlijk de bereidheid om risico's te nemen, hè, die zit daar natuurlijk toch in. Dat is veel eisend.
Heb jij zelf ook met militairen te maken?
Ja, dat gaat natuurlijk een beetje getrapt, omdat ik allereerst de geestelijke verzorger ben. Maar ik loop ook wel eens mee. Ja. Ik ken de nodige militairen. Ik denk soms mee, hè, ook aan de KMA of de NLDA, zoals het dan heet. De academische poot ervan. En daar lever ik dan ook bijdrage aan in de zin van.
Nee, ik heb ook een aantal militairen in mijn omgeving. En ik heb het altijd heel toch ook wel leerzaam gevonden. Zeker mensen die op missies zijn geweest en zelf ook vreselijke dingen hebben meegemaakt. Het dwingt toch ook een bepaald ontzag af, vind ik. Vind je niet?
Ja, absoluut. Ja, dat is. Het is bewonderenswaardig eigenlijk ook wel om dit werk te doen. En niet iedereen start daar op die manier mee. Hè. Het is ook gewoon, het lijkt niet leuk of het avontuur trekt of zo. Maar als het erop aankomt, hè, dan is dat, dan kan dat zeer veel eisend zijn. Soms is het ook heel vervelend. Hè.
Dus
de verveling is ook een ervaring zich aandient. Want je wacht maar en er gebeurt niet veel en zo.
Nee.
Maar zeker als het erop aankomt. En zeker ook in al die uitzendingen, hè, waar de Nederlandse krijgsmacht bij betrokken is geweest. Dat gaat ook om de zorg voor allerlei burgers. Hè? Dus de bekende opbouwmissies en zo. Ook heel veel contact met burgers. En iets goeds willen doen voor de mensheid, zal ik maar zeggen. Ja. Voor een bevolking waar dat goede helemaal niet zo voor de hand ligt. Dat maakt daar ook, ook deel van uit. En dat vind ik wel indrukwekkend.
Ja, we hebben inderdaad in Nederland nu de laatste decennia vooral aan missies gedaan.
Ja.
En Afghanistan is denk ik toch wel de bekendste geworden. Hè, waar we ook echt ook actief een aantal toch stevige militaire confrontaties hebben gezien. Hè, waar Nederland anders dan in de jaren 90 toch ook assertiever is, lijkt te zijn geworden. Mm-hmm. Er is wel iets veranderd, hè? Ook binnen de krijgsmacht zelf, is mijn indruk. Heb je daar zelf een beetje kijk op? We hadden toch heel sterk, laten we zeggen, de jaren 80, 90, het idee van, we zijn eigenlijk toch vooral een soort van peacekeepers. Ik kan me herinneren die uitzending naar Kosovo en bij Srebrenica, dat er nog een debat was in de Kamer of bepaalde panzerwagens. Daar stond een te zwaar type mitrailleur op. En dan moesten toen lichtere mitrailleurs opkomen. Of in ieder geval automatische wapens, laat ik het maar zo zeggen. Want het van een lichter kaliber. Want dit was te agressief. Dit was te agressief.
Ja, dat is toen een bepaalde gedachte.
Dus ik heb me destijds al heel erg over opgewonden. Van jongens, wat denk je wat je gaat doen daar in de Balkan. Hè? Dat je met blauwe helmpjes en een glimlach op je gezicht plotseling de mensen om je heen kunt pacificeren. Nou, die droom die is wel goed voorbij. Hè? Dat is ook door. Dat hebben we natuurlijk. En in het nieuwe millennium is dat leger toch ook, of die krijgsmacht moeten we zeggen, is volgens mij toch ook veranderd.
Dat zie je heel duidelijk. Dus ook de missie in Uruzgan werd natuurlijk toch eigenlijk politiek verkocht, zal ik maar zeggen. Als een opbouwmissie.
Ja.
Maar dat is, daar hebben ook hevige gevechten plaatsgevonden. En daar moet je niet naïef over zijn. En dat hoort er ook bij. Waarmee ik nog niet zeg, dat hele idee van opbouw is volkomen onzin. Maar hoe je het ook wendt of keert, een krijgsmacht is ook krijgsmacht om tot bescherming over te kunnen gaan. Hè, of ingezet te kunnen worden ook uiteindelijk in gevechtshandelingen. En dat besef is ook volop aanwezig voor zover ik kan zien in de krijgsmacht.
Hè, dat is natuurlijk ook, laten we zeggen, ook voor de taak van een geestelijk verzorger natuurlijk heel belangrijk. Wat is überhaupt het zelfbegrip van een van een leger of van de krijgsmacht. Mm-hmm. Hoe begrijp je? Kijk, als je zegt, we komen alleen maar vrede brengen, we gaan ook niet te gewelddadig en dat willen we ook niet. En, terwijl als je zegt, dit is een kant van de mens, die hoort erbij. Ja. Wij weten dat we ook soms geweld, ernstig geweld moeten gebruiken en dat doen we ook. En we zorgen dat we elkaar daarvoor op de goede manier gereed maken. Mm-hmm. En dat we daar, dat is een ander soort invalshoek dan wanneer je toch het idee hebt van nou, we komen vooral als een soort hulpverleners.
Ja, dat maakt natuurlijk behoorlijk uit. Want de geestelijke verzorging daar ook een zekere terughoudendheid in hebben, hè, is mijn beeld. En ik kijk natuurlijk ook weer van buiten wat naar, vanuit mijn academische invalshoek, zeg maar. Maar ja, de hele setting daarvan maakt inderdaad fundamenteel uit. Dus de geestelijke verzorger zal sterk inzetten. Ik ben er voor de militair. Hè? Dus de zorgplicht eigenlijk ook die de overheid ziet. Ja, die vult die geestelijke verzorger ook in. Dus het is niet het allereerste om een eigen visie te hebben op die missie. Maar die gesprekken en
nee, maar wel op geweld. Wel. Toch op geweld als zodanig. Dus dat is toch, lijkt me heel fundamenteel. Dat je, we zijn de overheid heeft het geweldsmonopolie. De zwaardmacht.
Ja.
En ja, dat zie je natuurlijk zowel de krijgsmacht als bij de politie.
Ja, zeker. Ja.
Hè, maar de krijgsmachtgeweld is natuurlijk toch wel van een wat andere orde. Want bij de politie kun je zeggen, moet gewoon orde houden. Terwijl bij krijgsmacht, je wordt gewoon ingezet. En het kan om tientallen, honderden, duizenden doden gaan. Hè?
Absoluut. Dus dat is daar moet je denk ik fundamenteel over nadenken als geestelijk verzorger. En ook de militair daarin kunnen helpen om daar een weg in te vinden. Dat denk ik zeker. Omdat er zoveel op het spel staat. Hè?
Dus, ja. We hadden het al even over die rechtvaardige oorlog. Hè? Maar misschien inderdaad, voordat we daar dan naartoe komen, dat gegeven van de menselijke gewelddadigheid. Hè? Ja. Je hebt ook Kierkegaard uitvoerig bestudeerd. Diepgaander nog dan ik, hoewel ik er ook wel redelijk in zit. Hè? Maar. Het is bij Kierkegaard kun je ook toch op verschillende passages ook lezen hoe die kwaadaardigheid ook greep kan krijgen op een mens. Hè? Zelfs degene die ogenschijnlijk deugt.
Nou, absoluut. Daar is hij diep van doordrongen. Ja. En dat analyseert hij natuurlijk diepgaand in termen van, eigenlijk ook in christelijke termen. Hè? Dus de zondigheid van de mens. Waardoor je als mens ook fundamenteel kunt ontsporen en tot gruweldaden kunt. Hè? Dat vermogen, dat potentieel zit in de mens. Die visie zit, denk ik, heel duidelijk in zijn denken. En eigenlijk ook in de christelijke traditie. En precies daarom. Mm-hmm. Is er ook toch een rijke traditie waarom die overheid ook van belang is om dat als het ware te beteugelen, hè? Om dat daarop te reageren. En dat is volgens mij ook het beginpunt van het hele denken over rechtvaardig oorlog. Hè? Die agressie die zich aandient ergens. En hoe daarop te antwoorden. En volgens mij is dat eigenlijk de kernvraag die in die traditie van de rechtvaardige oorlog is.
Daar zit dus inderdaad een vraag naar rechtvaardigheid zit daarin. Maar er zit ook natuurlijk een bezinning op de menselijke natuur als zodanig in.
Hè? Absoluut.
Dat is de. En dat laatste zie je natuurlijk ook bij Kierkegaard. Hè? Dus die. Dat de mens in staat is om grenzen te overschrijden. Maar ook in de verleiding komt om dat te doen. Mm-hmm. Misschien kijk je dat boek van Gewone Mannen. Over een Duitse brigade die eigenlijk van hele gewone burgers. Die op een goed moment in een afdeling van de Duitse defensie terechtkomen in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk al met hun brave burgerlijke achtergrond van kwaad tot erger eigenlijk een soort moordmachine zou worden.
Ja.
En ik bedoel, dan zie je echt het kwaad binnensluipen. Nou, we kennen nu ook onder andere door dat is de oorlogverslaglegging, maar Julian Assange heeft het ook naar buiten gebracht. Toch ook misstanden die we hebben gezien in het Irak-conflict. Ik ga niet meteen met de beschuldigende vinger wijzen, want ik denk dat het een totale onderschatting is van waar mensen aan blootstaan. Daarom noem ik dat boek van die gewone mannen ook.
Het zijn gewone mannen.
Het zijn gewone mannen. Ja, ja. En uiteindelijk worden het moordmachines die uitermate gewelddadig worden. Ja. En dan raken we natuurlijk ook aan de geestelijke verzorging. Je komt bij oorlog toch in een domein waar het is niet voor niets dat we kwaad en waar woede natuurlijk een hele belangrijke categorie is. Hè?
Ja.
En dus kwaad worden. En dus kwaad. Ook, dus ook kwaadaardig.
Waardoor dat dan escaleert en zo ontspoort dat het ook daadwerkelijk kwaad wordt.
Die vriend van mij is neergeschoten. Ja. Ik ben dat verloren. Heb die pijn. Wat kan een geestelijk verzorger daar doen? Want ik denk wel dat daar een taak ligt, hoor.
Ja, absoluut. Ik denk dat het eigenlijk al begint met de morele vorming vooraf. Hè? Dus eigenlijk preventief. Dus als ethicus sta je daar natuurlijk soms ook naar te kijken. Dat voltrekt zich. Maar de hamvraag is wij hebben makkelijk praten hier aan deze tafel. Op een mooie plek. En in alle vrede. Maar als je daar middenin zit, ligt dat enorm op de loer. Sommigen zeggen dan van in oorlog is alles in oorlog en de liefde is alles gerechtvaardigd. Daar kan je eigenlijk niet moreel over spreken. Daar splitst het zich op. Hè? Dus ik ontken niet dat voortdurend weer de neiging heeft om te ontsporen. Daarom moet je oorlog ook zoveel mogelijk zien te voorkomen natuurlijk. Ja. Hè? Dus is ook alles wat inzet op vrede zo cruciaal. Dus geen verheerlijking van oorlog of dat ook allemaal groots is of dat de mannelijkheid of de vorming, hè, bij Von Humboldt was het toch ook wel die oorlog kon je toch ook wel gevormd worden, hè, kon de beelding ook wel zich vertrekken. Niet helemaal onwaar natuurlijk, maar dat is een idealistisch idee van die oorlog. Dus je zult daar voortdurend moreel ook mee om moeten gaan. En dan denk ik dat die vorming vooraf, daar begint het al. En daar heeft de geestelijke verzorging ook al een rol in. Hè? Dus de morele vorming van de militairen.
Ja, maar
te vormen.
Dus discipline is even los van die morele vorming. Discipline is natuurlijk al heel belangrijk.
Zeker, ja. Dus
dat je niet laat gaan.
Maar goed, die discipline kan ook weer, hè, zo sterk gaan. Dat je maar doet wat van jou gevraagd wordt.
Ja,
nou, na de Tweede Wereldoorlog en na de proces van Nuremberg zeggen we.
Bevel is bevel.
Ja, dat. Die individuele militair is ook verantwoordelijk. Hè? En moet zelf ook moet dat morele kompas blijven volgen. En dat kan onder enorme druk komen te staan. Ook psychisch eigenlijk. Hè? Dat je het spoor bijster raakt. Dat gebeurt. Maar het is wel waar de geestelijke verzorging op in moet blijven zetten. En dus ook in de nabijheid. Dat is natuurlijk uniek. Hè? Dus anders dan in opleiding of zo hier in Nederland. Die geestelijke verzorger gaat dus mee op uitzending.
Die
zit ertussen. En hanteert zelf niet de wapenen. Maar is er wel voor de militairen. Dus het is ook, er zit ook een soort. Enerzijds dus een enorme kameraadschappelijkheid.
Ja.
Je bent deel van die groepen. En anderzijds sta je toch ook op een zekere afstand. Die is ook cruciaal, denk ik.
Ja.
Om dat buitenperspectief te kunnen blijven innemen. En misschien ook op cruciale momenten te kunnen zeggen, hoe moeilijk dat ook is. Ja, maar nu gaan we een kant op, die deugt niet. En in dat spanningsveld zit die geestelijk verzorger vaak ook.
Ja.
Ja. Enerzijds wil je die aansluiting houden. Dus als je dan vanuit een kritische bovenpositie gaat zeggen, dit is allemaal niet goed en zo.
Dat gaat niet.
Dus je moet die verbinding houden. Maar tegelijk is een zekere afstand wel cruciaal om ook vanuit moreel perspectief.
En wat zijn dan de demonen? Als ik dan toch maar even een Kierkegaardiaanse term. Hoewel hij het natuurlijk heel specifiek invult met het demonische. Maar wat zijn dan de. Als we daarmee te maken hebben, hè, wat kan er binnensluipen? Je zegt
ik denk wat jij net al benoemde, hè? Dus die je kameraden worden afgeslacht. Hè? Dat is, dus als je een militair vraagt van waar ben je nou eigenlijk bereid voor om heel ver te gaan? Hè?
Ja, dan,
dan zijn het de kameraden, dan zijn het de maten.
Ja.
En als die dan op brute wijze door een tegenstander, ik noem het de Taliban, of nu in Rusland-Oekraïne, hè? Waar die Russen maar met golven over je heen gaan en niets ontziend, even vanuit Oekraïne. Perspectief bekeken, dan over je heen komen, dan kan die woede opkomen en, die behoefte aan wraak nemen.
Ja.
Dus dat is zeker een van de demonen en dan valt, als je niet oppast.
Ja, dus grenzeloze woede. Dus eigenlijk een soort emoties die we ergens allemaal kennen, maar die daar op zo'n soort uitvergrote manieren aanwezig zijn.
Dat is er één. Maar er is ook een andere die heel bekend is. Of heel bekend, maar waar ik ook al op... Dat is eigenlijk de ervaring dat je niet kunt doen wat je eigenlijk zou willen doen.
Ja, ja.
Hè? Dat kan zijn...
Dat is ook schermen van, niet zo, hè?
Natuurlijk in Nederland
het voorbeeld.
Maar ook in Afghanistan gebeurt het. Hè?
Dat je
ziet dat die burgerbevolking te lijden heeft.
Ja.
En dat je het niet kunt verhinderen. Dat die vrouwen daar onderdrukt worden. Of kinderen daar misbruikt worden door van die landlords.
Een heel belangrijke factor ook in het ontstaan van posttraumatische stressstoornissen. Burn-outs.
Ja.
Is die ervaring ook. Hè?
Ja, dat is die ervaring. En ik zou daar een ander begrip naast willen zetten. Ja. Dat is morele verwonding. Moral injury.
Ja, ja.
Dus dan bevindt het zich eigenlijk niet zozeer op een stoornis, een psychische stoornis, hè? Maar dan gaat het echt op het morele vlak. Hè? Dus dan zit je bij de gewetensverroeging, de schuld en schaamte ervaringen, die gevoelens die dan op kunnen komen. Ook al valt jou misschien strikt genomen niks te verwijten. Hè? Die ervaring, maar dat je eigenlijk toch dat beeld van die burger of ook je kameraad, hè, waarvoor je je verantwoordelijk voelt en die omkomt, hè, dat je dat beeld niet meer van je netvlies krijgt. Dat kan een PTSS-achtige kant op gaan.
En in vroeging zit natuurlijk toch ook het idee van ik had iets. En dat kan bij Kierkegaard kan dat ook in zichzelf aanzwengelen. En ik doe het nog steeds niet, zie je wel. Dus dat je ook een soort van zelfverlaging krijgt. Hè?
Ja.
Dus echt een heel laag zelfbeeld.
Absoluut, ja. Dus jezelf voortdurend beschuldigen. En maar vastzitten in dat verhaal van had ik nou anders kunnen doen. Daar zit ook een hoopvol moment in. Namelijk op het moment dat je denkt, ik had het anders kunnen doen. Heb je toch ergens nog een soort handelingsgrip erop. Hè? Dus dan blijft dat perspectief van ik was toch ik wilde het goede doen. Hè?
Ja.
Ik wilde het goede doen. Dat is ergens het hoopvolle moment daarin. Dus daar zit een heel diep moreel besef eigenlijk in. Hè?
Ja.
Alleen, je raakt erin vast. Want het is ook
een van de... ik bedoel, dat heb ik in mijn eigen leven ook wel moeten leren. Hè? Het om te gaan met je eigen onmacht.
Ja.
Dat is de... Ik heb een bepaalde periode in mijn leven wel gesproken. Dit waren de jaren van de lessen in onmacht.
Ja.
Dus gewoon dat je gewoon moet aanvaarden dat je geen macht hebt over de situatie. Terwijl je gewend bent om... om wat voor reden dan ook. Hè? Omdat je klem zit. Dat is bij hen natuurlijk extreem, omdat je het idee hebt, ik heb een taak en dit is mijn identiteit. Ja, en als die dan fundamenteel wordt genegeerd of ontkend, dan is het ook de vraag, wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat is de hele zincrisis.
En dan kom je weer in dat vredige Nederland en dan denk je, waar gaat dit allemaal over? Hè? Dus dan krijg je ook dat veteranen in een isolement raken.
Ja,
hè? Het maatschappelijk leven niet meer kunnen meemaken. Nou, dat is niet... Het is ook wel goed om te beseffen dat een deel is natuurlijk, hè, van de veteranen die dit soort ervaringen hebben.
Ja.
Maar goed, ze vertellen ons ook wel veel. En ik vind er ook nog een andere dimensie aan zitten. Namelijk, is dat nou, hebben we dat nou ook niet te veel tot alleen maar het probleem van die individuele militair gemaakt?
Ja, gesubjectiveerd.
Gesubjectiveerd, ja. Ja.
Nee, dat denk ik absoluut.
En dat heeft ook alles te maken met hoe wij, nou, laten we zeggen, in Nederland aankijken tegen zoiets als zo'n uitzending of überhaupt de oorlog. Dat hebben we natuurlijk ook ver van ons af gehouden. Dat is een ver van ons bedshow. Ja, er zijn wat van die mensen die zo gek zijn om dan in zo'n krijgsmacht te gaan. Hè?
Ja.
Bij wijze van spreken.
Ja.
En die, ja, die moeten dan de dirty job.
Maar dit heeft natuurlijk alles te maken met rituelen, hè?
Ja,
dus gemeenschapsrituelen. Hoe ga je om met mensen die terugkomen van een slagveld? Niet alleen onderling, maar ook als maatschappij. Mm-hmm. Ik moet altijd denken, mijn vader die heeft 2 jaar in Indonesië gediend. En die kwam terug. En dat vertelde die. Ik zei, hoe ging dat dan, weet je wel? Hij zei, we kwamen aan in Rotterdam. En met een bus gingen ze dan naar Zeeland. En hij is in Zeeuws-Vlaanderen. Hij was een van de laatsten in de bus.
Ja, natuurlijk.
Ja, je weet het. Ja. En hij
met een pontje over de Westerschelde.
Hij stapte volgens mij uit op de Axelse straat, weet je wel.
En dan was het dan.
Nog één naar Breskes. Nou, dan kwam hij met zijn plunjezak en dan was het.
Ja, ja, dat is
zo,
bizar.
Zo eindigt het, weet je wel. Dan ben je 2 jaar weg geweest.
Ja, zeker. Nee, dus ik heb er ook wel eens.
Dus, en dan denk je, ja. Hij heeft op zichzelf paradoxaal genoeg ook een hele mooie tijd gehad. En hij had helemaal die, ja, ook wel vanuit het idee toch, van ik dien mijn land, maar ook voor die Indonesische bevolking. Hè, er moest orde zijn, weet je wel.
Ja, zeker.
En dat was voor een deel natuurlijk ook, dat was gewoon het verhaal waarmee hij wegging. En rechtvaardig, hè, dat idee.
Ja, ja.
En hij leerde ook Javaan. En dus dat kan hij nog steeds. Dus dat was echt al vanuit een soort betrokkenheid. En het was ook natuurlijk vrij complex, ook met die knillers en zo. Ik bedoel, het was niet. Natuurlijk was dat niet te handhaven dat wij daar bleven. Hè? Maar hij heeft op zichzelf daar een goede tijd gehad. Alleen ben je wel 2 jaar van huis. En er gebeurt eigenlijk niks. Het heeft aan hem volgens mij ook best wel. Daar heeft hij best wel moeite mee gehad. Die terugkeer. Gewoon dat terugkeren gewoon in Nederland. Hè? Wat is dit?
Dus het hele besef dat je met een politiek mandaat doet.
Ja.
Dat je dat dus eigenlijk ook namens de samenleving doet.
Mm.
Immers in die politieke besluitvorming vertegenwoordigd is. En dan kom je terug en dan is er niks. Nee, ik heb er dus zelfs voor gepleit om dat ook veel meer te markeren.
Ja,
dus bij terugkeer, bij wijze van spreken ook symbolisch op het Binnenhof. Ritueel te markeren. En ook te benoemen van jullie zijn verzeild geraakt in iets wat altijd complexer is, hè, dan we vooraf konden weten, waar dingen fout gegaan zijn. En waarin we vanuit de politiek ook verantwoordelijk voor hebben gemaakt.
Ja.
En dingen hebben laten doen die ingewikkeld zijn en waar je mee kunt worstelen. Nou, allemaal dat soort dingen zou je gewoon moeten benoemen.
Nee, maar ook
ritueel markeren.
Nou, ik denk vooral dat ritueel heel belangrijk is.
En dan zou de Tweede Kamer gewoon present moeten zijn.
Ja,
dus die heeft uiteindelijk dat besluit genomen om hieraan deel te nemen. Dat zou er één zijn.
Ook de dankbaarheid. Hè,
dankbaarheid. We zijn ontzettend trots op wat jullie... De dankbaarheid is eigenlijk nog mooier dan de trots. Want militairen voelen zich ook niet vaak puur held. Hè. Het is al een mix. Ja, ik heb ook dingen gedaan die helemaal niet heldhaftig waren.
Nee,
of ben heel veel slachtoffer.
Daar zijn die rituelen eigenlijk voor. Maar die zou je misschien ook zelfs binnen de krijgsmacht zelf ook... Daar hebben ze natuurlijk wel een beetje. Maar het is wel heel erg ook, denk ik, ook voor een deel ook gepsychologiseerd. Hè? Dus, en praten. En terwijl je, ik denk dat ceremonies en rituelen ook en dat zie je natuurlijk ook in die antieke wereld. Hè? Dat overal komen de goden weer om de hoek kijken.
Nou ja, en in de middeleeuwen ook. Hè? Dus je had daar eigenlijk boetepraktijken. Dus als je terugkeerde van het slagveld.
Ja.
Dan kon je niet zomaar weer aan de Eucharistie gaan. Nee, dan moest je eerst maar eens even een maand onthouden. Dat was geen straf.
Nee.
Wij snappen dat vanuit ons perspectief. Ja, dan mag je dat ook al niet meer. Hè?
Nee. Dat is een loutering.
Dat is een loutering, ja.
Ja.
Ja, ja. Hè? Dus om ook, en dan kon je nog variëren van, nou, als je heel bloedig gevecht had geleverd, nou, dan was die penitentie duurde wat langer, hè, dan maar voor iedereen gold. Je hebt deel uitgemaakt van iets wat ook problematisch is. Ook al is het te rechtvaardigen, maar ook problematisch.
Ik denk ook dat we dat nogal eens dreigen te vergeten. Hè? Dat natuurlijk in vroegere tijden, wij hebben overal psychologen opgezet.
Ja.
Maar zoiets als de posttraumatische stressstoornis. Nou, reken maar al die mensen die van de kruistochten terugkwamen. Die hadden daar ook natuurlijk enorm veel meegemaakt. En voor een deel zullen die ook gek zijn geworden. Ik bedoel, dat is ook van alle tijden natuurlijk. Maar er waren natuurlijk ook praktijken. Inderdaad, wat je zegt, religieuze praktijken bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Die je met elkaar eigenlijk doorliep. Om daar een bepaalde manier mee om te gaan. Ik refereer even aan de antieke wereld. Hè. Dus de Grieken en de Romeinen, hoe die ook eigenlijk allerlei rituelen kenden. Rond veldslagen en daarna. En offers. Bij Homerus heb je natuurlijk al de hele bijzondere begrafenisritueel van Patroklos. Hè. Dus de vriend van Achilles.
Ja, dus ergens dat idee van offer, van ritualiteit. Dat heb je nodig. En dat hebben we er ook wel erg
We zijn daar weer wat gevoeliger voor geworden, denk je? Want ik moet wel, als er bijvoorbeeld viel mij op destijds met MH17. En ik heb echt mijn ambivalente gevoelens ten aanzien van Rutte. Maar ik vond dat hij dat wel op een soort waardige manier deed toen ook. Hoe we dat met elkaar toen hebben gedaan.
Toch? Nou ja, dus het is er wel. Hè. Je hebt ook, dus dat is een voorbeeld ervan. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de RAM-ceremonies. Dus op het moment dat er gevallenen zijn, bijvoorbeeld in Uruzgan, dan staat die eenheid daar paraat om... Ja, die gevallen eigenlijk te begeleiden. Daar speelt geestelijke verzorger vaak ook een belangrijke rol om dat ritueel ook in te vullen. Hè?
Ja.
Dus ze zijn er wel. En misschien bij de krijgsmacht ook in zichzelf nog wel meer dan in de samenleving. Hè?
Ja.
Bestond altijd al uit rituelen en het herdenken van de heldendaden en zo. Ja, dat zit er ergens in, hè, dat je wel ergens op die schouder staat van Michiel de Ruiter en zo.
Ja, dat zie je in de helder ook heel goed. Bij die mariniers.
En daar kan je een beetje schamper over doen. Dat is dus wel betekenisvol.
Absoluut.
Ook als je daarbij dat ambivalente karakter en daarbij ook verdisconteert.
Ja, dat raakt aan een hele ook een fascinerend thema. Dat is toch het samenspel ook van krijgsmacht en schoonheid. Of geweld en schoonheid. Het is natuurlijk gewoon opvallend, hè, hoe die militaire uitrusting toch ook heel erg ook op die schoonheid is gericht. Ja. Hè? Dus van de uniformen, de vlaggen. Ik weet niet of je het boek kent van James Hillman, maar anders kan ik het je van harte aanbevelen. Het heet The Terrible Love of War.
Oh ja.
En die eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het gaat over het huwelijk tussen Venus en Mars.
Ja. Hè,
of Afrodite en Ares. Nou ja, in de Griekse mythologie is dat dan een transgressief verbond. Hè? Want het is eigenlijk een buitenechtelijke verhouding. Daar ontstaat wel harmonie uit. Interessant genoeg. Maar hij wijst op een soort archetype, Hillman. Ik vind het fascinerend. En dat raakt ook wel aan deze thematiek. Dus hoe de krijgsmacht en het geweld wat daarbij wordt. Dat tegelijkertijd daar een soort Venusachtige liefde aanwezig is. Dus de schoonheid, ook zelfs de schoonheid. Niet alleen van de decoraties en de aankledingen en muziek. Maar zelfs. Ja, toch de schoonheid van een slagveld. Ik bedoel, dat is bizar, maar hij haalt daar passages aan. En misschien dat jullie dat ook wel eens zijn tegengekomen. Dat het in die strijd zelf een soort schoonheid wordt ervaren.
Ja. Ja, dat is. Ik snap dat wel. Althans, snap ja. het. Ik heb het niet uit eigen ervaring zozeer. Maar dat
terrible een bepaalde love of war.
Ja, fascinerend. Ja. Nou, ga ik zeker eens opzoeken. Maar dat verschijnsel, ja, dat wordt door vele militairen natuurlijk ook wel beschreven. Hè?
Ja.
Is ook ergens iets van dat sublieme of zo.
Absoluut.
Van ja, en dat als dat zo. Ja, dat je ook dat gejuich, hè? Dat extatische gevoel, verklaart ook, hè? Dat is natuurlijk heel berucht geworden in de media. Maar die bijvoorbeeld ook de ontlading na een strijd. Hè? Dus na Srebrenica, het beruchte verhaal van de Dutch letters die dan feestvierend. Hè?
Ja.
Dat heeft iets van ontlading. Nou, is misschien niet helemaal dit, hè, want ze hebben natuurlijk juist staan
niet. Ja, je hebt niet gevochten.
Hè, gevochten.
Ja.
Maar ook wel, dus in die strijd dat kunnen ervaren, ja zeker. Ja.
Ja.
Dus, even zo goed als het haast religieuze karakter ervan. Hè.
Absoluut. Maar daar zit ook denk ik een deel van die ambivalentie waar we het net over hadden.
Ja, ja.
Dat is dat die schoonheid wordt. Maar dat ook weer.
Je houdt natuurlijk ook van je vak. En als dat vuurwapen dan perfect werkt. Hè, maar ondertussen. Ja, gewoon dood en verderf zaait. Die dubbelheid zit erin. Dus je bent er in alles op getraind. Je hele skills en drills zijn erop gericht om die artillerie bijvoorbeeld
als
zo
het,
te.
Als het er dan is.
Ja, als het, en ook iets eindelijk gaan we doen waar we nou jarenlang voor opgeleid zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook een aspect eraan van nu gaat het gebeuren.
Ja, ik toen bij de serie Onderstromen was ik ook bij een groep mariniers en die. Van die jonge jongens, weet je. Dat had inderdaad ook een bepaalde schoonheid. Hè? Dus dan zie je inderdaad ook al Venus en Mars. Zo, in de. Ja. Alleen hun uitstraling. Maar die inderdaad ook, die zagen er eigenlijk naar uit. Want die wilden eigenlijk uitgezonden worden. Ik zei, maar hoe wil je? Maar, zegt ze, dan is het voor het echtje. Daar ging het om.
En dan niet beseffen dus dat het ook tegelijk gruwelijk kan zijn. Hè?
Dat is natuurlijk. Ik sprak ook met veteranen. Zei, wacht maar tot je het echt hebt meegemaakt. Dan zie je ook de andere kanten van. Maar ook dan. Hè? Dus, maar Hillman heeft er schitterend over geschreven. En daar zit je ook, denk ik, precies ook op die ambivalentie. Want dat is ook, het kan ook echt ook transgressief worden. Je kan echt overschrijdend worden daarin. Je hebt die scènes bijvoorbeeld bij de openingsscènes van Apocalypse Now, weet je. Dat dan draait die generaal, die draait dan Wagner, want die wil.
Zeker. Ja, ja, ja.
De Valkuren zo.
Ja.
die helikopters die komen zo aan. Want hij wil dat daar gesurfd wordt. Want een van die jongens blijft ook surfer te zijn. Weet je wel. Dan gooien ze napalm. I love the smell of napalm in the morning.
Ja,
dan zie je, daar wordt het ook echt pervers. Hè?
Ja, dus dat luister nou. En daar komt dan die ethiek natuurlijk toch om de hoek kijken.
Ja,
hè?
Absoluut.
Kan je dat indammen? En of indammen. Maar in ieder geval kun je het morele perspectief openen op dat wat je moet doen in de oorlog. Hè?
We starten met die vraag naar de rechtvaardige oorlog. We hebben het een beetje zo verkend. Hè, de verschillende aspecten daarvan. Toch terugkerend naar die beginvraag. Hè? Dus want dat is denk ik natuurlijk toch wel belangrijk. Hè? Je zei al van eigenlijk. En dat hoor ik ook veel van die mensen die op die uitzendingen zijn geweest naar Uruzgan en zo. Ja, je bent er in de eerste plaats gewoon voor je eigen groep. Dat is wij gaan het gewoon samen. Daar vecht je ook echt voor. Daar zet je je leven voor op het spel.
Ja.
Maar dan heb je toch de grotere horizon van het conflict.
Zeker.
Dat is natuurlijk nu ook heel actueel. We zitten overal in oorlogssituaties, zien we in de wereld. Die rechtvaardige oorlog, hè? Hoe moeten we daar nou over nadenken? Wanneer is een oorlog rechtvaardig? Want we zijn natuurlijk heel sterk geneigd op deze dagen om dat in termen van mensenrechten te duiden. Terwijl,
ik zou zeggen, er zijn natuurlijk heel veel misverstanden over die rechtvaardige oorlog. Hè? Alsof het om het rechtvaardigen van allerlei oorlogen gaat en zo. Ik zie het dus echt als een morele traditie. Ik zie het ook als een wijdvertakte traditie met allerlei verschillende accenten die ook te maken hebben met de context waarin het zich ontwikkelde. Hè? Dus van, jij noemde de Grieken al. Dat gaat dan verder natuurlijk in de christelijke traditie met Augustinus, Thomas van Aquino. Ja. En later Suarez en die Vittorio en ook Hugo de Groot. Zo loopt dat door eigenlijk naar het heden met ook verschillende accenten daarin. Maar eigenlijk kenmerkend is toch de vraag, kun je een oorlog op moreel verantwoorde wijze voeren of niet? En ik denk
dat is een hele belangrijke al. We hebben twee dingen. Hè? Is de oorlog zelf gerechtvaardigd?
Ja. Tuus ad bellum, klassiek.
Ja, precies, is hij gerechtvaardigd. Maar ook, als je oorlog voert, hoe voer je hem dan?
Hoe voer je hem dan, ja.
Dat zijn natuurlijk twee onderscheiden zaken. Plato heeft in de staat maakt hij zelfs een onderscheid van hoe je oorlog voert tegen Grieken. De mensen uit Hellas. De Spartanen. En eventueel de Barbaroi.
Ja.
En dan is duidelijk bij de Grieken. Ja, dan moet je dit niet doen. En dan moet je dat niet doen. En dan moet je dat niet doen. Dat is helemaal fout gegaan. In de Peloponnesische oorlog namelijk. Uitermate vrede oorlog. Echt een hele vrede broederoorlog. Waar ze ook van krijgsgevangenen de handen afhakten. Om te zorgen dat die niet meer. Of sommigen lieten ze gewoon verdrinken. Er zijn hele gruwelijke dingen gebeurd tussen eigenlijk broedervolk. Hè? Maar daar zie je dan heel duidelijk over. Dan moet je op een bepaalde manier met je krijgsgevangenen omgaan. Je mag dit niet, je mag dat niet platbranden. Dat soort zaken. Dus laten we eerst even die pakken. Dus die, ze hebben die mores van wat je wel en niet doet binnen de defensie.
Daar gaat eigenlijk die hele traditie over. Daar allerlei eigenlijk conventies zijn ontstaan. Ja. Hè, van hoe je met krijgsgevangenen omgaat. En ook het klassieke onderscheid tussen vechtende en niet vechtende, combattanten en non-combattanten als een heel belangrijk principe. Naast ook de proportionaliteit. Hè? Dus de mate waarin je dat geweld inzet, is dat proportioneel.
Ja, bijvoorbeeld ook geweld tegen burgers of niet. Hè?
Combattanten, non-combattanten. Dat betekent eigenlijk ook een beetje vanuit een eercultuur, waarin het ook heel duidelijk was wie de vechtende waren en niet. Ja. Hè? Dat is een heel belangrijk gegeven, wat die hele traditie door eigenlijk van belang is geweest.
Ja.
En dat is volgens mij nog steeds zo.
Als we die bijvoorbeeld pakken, toch ter verheldering. Dat is natuurlijk een van de thema's in het Gaza-conflict. Hè? Aantal burgerslachtoffers.
Zeker.
Dat merk je. Blijft natuurlijk lastig. Want als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. Hebben we de geallieerden natuurlijk complete burgersteden plat gebombardeerd.
Dat is problematisch volgens mij als je vanuit deze optiek, kijkt.
We kennen natuurlijk de geschiedenis in Duitsland met Dresden. Maar goed, Duitsland is ook natuurlijk al in 40 met een bombardement op Londen gewoon. Dat ging toen ook Berlijn. Dus dat idee van burgerdoelen raken. Dat is eigenlijk vroeg
toegepast.
In de Tweede Wereldoorlog toegepast. Hè?
Ja.
Dat is Rotterdam, dat gebombardeerd is door de Duitsers. Dus eigenlijk al meteen een soort.
Volgens mij kan je dat niet rechtvaardigen. In principe kun je
niet. En wij hebben dat ook weer gedaan. Dat was het idee van we breken van de Duitse moraal. Hè? Dat was toen het idee van we bombarderen van die burgerbevolking.
Ja.
En dan breken ze. Ja. Maar dat is
dus als je vanuit
klopt
die,
ook niet trouwens.
Het werkt vaak ook niet. Dat is al zo. Maar het is toch een kwestie van hoogstaande moraal om die burgerbevolking zoveel mogelijk te sparen.
Ja.
Daar zitten altijd grensgevallen. Hè? Dat wordt viel al in. Namelijk op het moment dat een krijgsmacht zich bevindt ergens tussen burgers. Hè? Dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld.
Dat is in
Gaza in feite het geval.
Dat is de complexiteit daar.
Die Hamas-strijders die bevinden zich. En dan in een extreem druk bevolkt gebied natuurlijk.
Ja.
Dus dan geldt nog steeds dat onderscheid tussen combattanten en non-combattanten cruciaal is.
Ja.
Ja, dan kun je de vraag dus stellen. Kijk, moet je bij het begin beginnen. Het hele conflict, of zo, de vorm die het nu gekregen heeft, is natuurlijk begonnen door die terreurdaad van Hamas.
Ah, ja, absoluut.
Dat is het. En dat is terreurdaad is ook geen willekeurige term. Die vind je ook terug in dit denken over de ervaren oorlog. Dus dat is het startpunt. Maar in Gaza is wel de vraag. Ja, kan je dan, als je doel is om die Hamas-strijders te bestrijden, en natuurlijk de gijzelaars te bevrijden. Ja. Hè? Dat is ook het doel van de Israëlische krijgsmacht. Maar kan je dan zo'n gebied zo massaal bombarderen?
Ja.
Nou, dat is wel een vraag die opkomt. Het gaat er nu niet om hele makkelijke oordelen over die komt zeker, wel op en die moet gesteld worden. Is dat nog?
Nou, het is in ieder geval niet wat je Rusland nu ziet doen. Hè? Om het maar even dat verschil, niet om dan weer de Russen te prijzen, maar ja, die zou natuurlijk met hun enorme luchtoverwicht ook allerlei bombardementen kunnen gaan uitoefenen. Alle Tweede Wereldoorlog. Maar ze pakken ze natuurlijk strategische doelen voortdurend. Er zijn minder doden gevallen dan in Gaza bij de burgerbevolking.
Dat is zeker. Maar goed, ze bombarderen natuurlijk permanent ook met drones en raketten.
Alle elektriciteit of waar ze vermoeden dat de diensten zitten. Maar je komt op een soort glijdende schaal. Hè? Dat is absoluut.
Klassiek heb je daar het idee van het dubbel effect ook. Hè? Dus dat je handelen een goed doel kan beogen. Ja. Namelijk het uitschakelen van die Hamas-strijders. Maar dat je eigenlijk voorziet dat er een dubbel effect is. Ook een kwaad effect. Namelijk dat burgerbevolking getroffen wordt. Hè, dat is bij Thomas van Aquino eigenlijk de manier om hier mee om te gaan.
Ja. Maar dan gaat het weer om proportionaliteit.
En dat moet je dus hier, proportionaliteit, maar dus ook dat onderscheid tussen burgers en strijdenden.
Ja, ja, precies.
Dus je wilt die strijders pakken, maar je voorziet, je intendeert het niet, maar je voorziet wel dat ook de burgerbevolking getroffen wordt. Maar zou ik daar dan aan toe willen voegen, en dat is ook een toevoeging die door Michael Walzer, een standaard werk eigenlijk over rechtvaardige oorlog heeft geschreven, inbrengt. Daar hoort ook de opdracht bij om zoveel mogelijk dat kwade gevolg tegen te gaan.
Ja.
Is dat wat de Israëlische krijgsmacht doet? Hè? Ja. Dat is wel de vraag die hier opkomt.
Ja. Nou ja, goed, dus dat is dan is het inderdaad ook de omgang met krijgsgevangenen natuurlijk.
Dat is ook een aspect.
Heel belangrijk.
Ja, ja, ja. Dus op het moment dat je ze krijgsgevangen maakt, dat je ze niet afslacht. Dat je ze
precies, de gewonden, dat soort. Dan zet ik voor een deel ook de conventies van Genève.
Zeker, die conventies die zijn cruciaal.
Nu is er een hele discussie geweest over clusterbommen. Hè? En uiteindelijk. Wij hebben ze toch min of meer verboden verklaard. Hè? Vanwege precies de risico's voor de burgerbevolking nadien. Hè?
Ja.
Dus dat er veel te veel burgerslachtoffers ook vielen.
Ja.
We zetten ze nu toch wel weer in. Hè? De Russen trouwens ook, hè? Even voor de duidelijkheid.
Ja.
We zijn ze toch volop weer aan het gebruiken. Zie je daar eigenlijk ook een soort, toch dat oorlog in zichzelf, toch ook dat we het risico lopen van die transgressie, om het zo maar te noemen.
Ja, dat ligt voortdurend op de loer.
Ja, dat is toch ook dat je eigen regels toch uiteindelijk op de laars lapt.
Ja, ja. En dan zul je zien dat we met terugkerende blik eigenlijk zeggen, ja, dat deugde toch niet.
Ja.
Dus dan moeten we dat toch hard blijven roepen. Van ja, moet je dit eigenlijk wel willen? Hè?
Ja.
Dan ook als de vijand dat doet, dat toch niet zomaar toe overgaan. Daar zitten dus wel degelijk grenzen aan. Dat wil ik dan toch in mijn rol dan hoog houden.
Ja, ja, hè? Ja.
In het besef dat ik natuurlijk makkelijk praat heb. Maar ja, ik denk dat het vaak is om dit elke keer weer, ook in een... Ja, de vrijheid van het denken en de reflectie daarop steeds weer naar voren te brengen.
Misschien de laatste vraag die nog toch ook speelt in een hele reeks conflicten waar wij in verzeild zijn geraakt, ook de afgelopen decennia. Wat te doen in toestanden van burgeroorlog. Dus wanneer je als derde partij in een burgeroorlog beweegt.
Ja, je zou kunnen zeggen dat daar in... Dus we begonnen al even voor de blauwhelm en zo.
Die dat is het voorbeeld.
Eigenlijk is dat wel behoorlijk ontwikkeld. Hè? De VN heeft die doctrine van de responsibility to protect ontwikkeld. Hè? Dus dat in principe een overheid, een staatsmacht, de verantwoordelijkheid heeft om de eigen burgerbevolking te beschermen. Hè? Ja. Dat is die protectie.
Ja.
En dan geldt in principe het principe van de non-interventie. Maar op het moment dat dat niet geborgd wordt, wat in een burgeroorlog het geval is. Hè, waarbij ook vele burgerslachtoffers vaak vallen. Dan is er dus een internationale gemeenschap die daar kan ingrijpen. Dat is het hele idee natuurlijk toch geweest van die... van die vredesoperaties eigenlijk. Om daar die orde te herstellen en dat in te dammen.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat op zichzelf een goed startpunt is om op in te zetten.
Ja, maar er zit natuurlijk een claim in van, en vandaar dat we ook humanitaire interventies noemen, van neutraliteit. Terwijl het in de praktijk natuurlijk wel degelijk neer kan komen op het voordeel van één partij boven een andere.
Ja, dat kan in politieke zin allemaal stiekem meespelen.
Daar wordt het natuurlijk wel heel troebel, hè?
Ja, dat is ook zo. Ja, dat is dan ergens die belofte van een VN, die natuurlijk ook moeilijk waar te maken is. Want we weten ook, hè, alleen al als het gaat om mandaten met de Veiligheidsraad en een vetorecht van bijvoorbeeld Rusland. Ja, dat die...
Nou ja, van de Verenigde Staten.
En ook van de Verenigde Staten, zeker. Er zijn alle kanten op.
Er zijn natuurlijk heel veel acties waarin we nu humanitair ingrijpen zonder dat de VN erachter staat.
Ja, ja.
Dus het is ook een gevaarlijke notie, hè, die humanitaire interventie. In de zin van dat het een... Het kan je gewetensfunctie ook uitschakelen. Van ik doe gewoon het goede hier.
Ja, dus dat moet je ook elke keer weer bevragen. En is dit, wat ons nu te doen staat?
Ja.
Maar goed, op zichzelf het idee dat je als internationale gemeenschap hier een rol speelt. Dat is ook een klassieke gedachte eigenlijk in die theorie van de rechtvaardige oorlog. Hè?
Ja.
Waarbij, dat was natuurlijk ook de keizer of de paus, hè? Die eigenlijk die soort van boven die partijen stond. En ook een arbiterrol vervulde. Eigenlijk zie je die gedachte is in die internationale setting van een VN eigenlijk weer een nieuw leven gaan leiden. Hè? Dus die toch een soort van onpartijdigheid daar eigenlijk nagestreefd wordt. Nou ja, kunnen we dat waarmaken met z'n allen?
Hoe kijk jij nou naar, want dit raakt een heel belangrijk punt. Hè? Dus als we kijken naar de opstelling van Nederland in het Gaza-conflict. En ik vind het uitermate complex. Hè? Dus ik heb daar geen simpel antwoord.
Nee, ik ook
dus,
niet.
Maar we zien wel dat, laten we zeggen, binnen Nederland daar ook een behoorlijke polarisering rond plaatsvindt.
Ja. Hè?
Met kritiek op regeringsbeleid. Ambtenaren die zelfs in actie komen. Je zal maar in zo'n situatie je eigen defensie moeten inzetten. Of met uitzendingen te maken krijgen. Ja, niet dat in dit moment
speelt. Je bedoelt in Nederland dat je...
Ja, als, ja. Ja, maar dat kan zich aandienen. Gesteld dat ze... In de Libanon weer iets gebeurt. Of met Hezbollah of wat dan ook. Hè. Dus dan heb je denk ik... Als je het over wroeging hebt... En gewetensproblematiek... Heb je ook wel een defensieapparaat te maken... Wat eigenlijk in zichzelf... Ook die maatschappelijke tweedeling... Ergens ook in zich draagt. Met jongens en meisjes die misschien... eigenlijk heel veel moeite hebben met zo'n interventie. Is dat een... daar blijkt zeg maar ook de hele culturele dimensie eigenlijk van die gewetensvroeging. En de, alles wat ermee samenhangt. Zijn we daar ons, denk je, voldoende van bewust? Dat er verschillende verhalen mogelijk zijn?
Ik denk dat daar heel veel... Of wat het in beweging is.
En, ja, want dat is dus wat die, zich nu toch aandient. Hè?
Dat dient zich volop aan. Dus we leven in een gepolariseerd klimaat. Waarbij ja. ook de snelheid van de oordeelsvorming erover.
Ja. Maar dat komt ook bij Defensie binnen.
En dat komt bij Defensie binnen. Misschien relatief nog wat minder. Maar in principe is het potentieel aanwezig. Waar we een beetje mee begonnen. Ja, als militair moet je ook de opdrachten die je krijgt uitvoeren. Maar daar kan zich die gewetensvraag aandienen. Van wil ik hier dan wel voor ingezet.
En dan hebben we het echt over de rechtvaardige oorlog.
Die zich vertaalt.
Qua inhoud.
Zeker.
Dus dat is...
Dan denk ik... dat is ook een breder... Ik vind dat... dat het van belang is in onze tijd om te zoeken naar meer common ground eigenlijk.
Ja.
En niet zozeer in dat we het dan allemaal eens moeten zijn, maar kunnen we ons vanuit een bazaal idee van het goede, kun je daar ergens toch weer die gemeenschappelijkheid zien te vinden. Nou, dat die is ver te zoeken in het huidige culturele klimaat.
De politieke opgave, oorlog is politiek met andere middelen. Dat is de...
Dat is van Clausewitz.
Ik kan misschien ook omdraaien. Politiek is oorlog met andere middelen. Maar
precies,
dat is meer Carl Schmitt. Dat je toch zegt van ja, de opgave van politiek is er ook juist leven met het verschil, toch? Leven met.
Ja,
met...
wel leven met, hè?
Dus, ja, leven denk, met het verschil.
Ik denk dat een van de grote problemen van onze tijd is dat samenleven met dat verschil zo ingewikkeld geworden is.
Ja, maar dat geldt ook voor je buren, dat geldt ook voor China, dat geldt ook voor. Dus het vraagstuk van wat betekent het om met verschil te leven? En dan is denk ik wel een.
We hebben heel weinig verhaal mee bij. Dus je ziet natuurlijk een soort tribalisme ontstaan. Ja. Waarbij je je soortgenoten opzoekt en je daarin verschanst. En dan ook die ander, hè, die er heel anders over denkt. Of in een heel andere sfeer verkeert, niet meer vindt. En moraal wordt ook versmald tot welk standpunt neem je in en hoe je dat precies argumenteert en verantwoordt enzovoort. Dat is dan eigenlijk al niet eens meer zo belangrijk. En volgens mij moeten we daar op een bepaalde manier naar terug. Ja, en dat gesprek in het klein zou je ook in een krijgsmacht moeten voeren. Ja. Dat zou een van de taken van de geestelijke verzorger ook kunnen zijn. Ik denk dat er in principe potentieel ook dat vermogen ligt. Omdat hij of zij daar ook veel minder geïnvolveerd is in het directe...
Ja, en vanuit een iets wijder perspectief daarover kan hebben.
Vanuit een breder perspectief dat kan adresseren. Ja, maar goed, ik ben er nog niet zo heel hoopvol over.
Nee,
Raak wel een hele andere grote vraagstukken die hier wel mee samenhangen.
Pieter, ik wou in ieder geval hartelijk danken voor dit gesprek. En laten we dan hopen dat in ieder geval het gesprek hierover gevoerd wordt. En mooi dat jij daar ook voor inzet. Dus dank voor je komst.
Graag gedaan.
Oké. Okay.